impacto em mim.
Test.
Ja. Krijg je een beeld?
Oh. Niet echt, hè?
Ja.
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 Dames en heren, welkom. Het is 7 uur. Ik kondig het vragen half uurtje aan. Prangende vragen over actuele zaken door u als raadsleden gesteld aan het college. Het is al... Nu weer aan? Oké. Het is al een poos geleden, het eerste vragenuurtje na het reces. Daar zal het ook mee te maken hebben dat er nogal wat vragen zijn. Daarom gaan we snel beginnen en wil ik als eerste aan het woord laten mevrouw Heerspik van de Politieke Unie, die een vraag heeft over openbaar vervoer. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Het blijkt nog steeds zo te zijn dat de bussen richting Zwolle, lijn 141, overvol zijn. Regelmatig rijdt deze bus door langs haltes waar mensen staan te wachten om naar Zwolle toe te kunnen, omdat er simpelweg geen plek meer is in de bus. Hierdoor komen jongeren te laat op school. Zelfs wanneer men op het busstation in Emmeloord wil instappen, is er geen zitplaats. Bij de halte Ens rijdt de bus vaak door. Deze situatie vindt de Politieke Unie onacceptabel voor de scholieren uit de Noordoostpolder. Is de wethouder op de hoogte van het feit dat de capaciteit van de bussen richting Zwolle te klein is? Kan hier aandacht voor worden gevraagd? En kan hier een oplossing voor komen in overleg met Connection, waarin gekeken wordt naar de inzet van extra bussen tijdens de spitsuren? En kan er op voorhand actie ondernomen worden, zodat dit volgend jaar niet weer aan de orde is? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Heerspik. Een onderwerp wat vanavond op de agenda van de woonomgeving staat. Misschien dat daar in het antwoord rekening mee gehouden kan worden. Meneer Simons gaat proberen een antwoord hierop te geven.
Ja, dat is mooi dat u die vraag stelt. En ik heb hem afgelopen woensdag ook voor het eerst gehoord. En het mooie is dat we daar gelijk actie op ondernomen hebben. Even vooraf, openbaar vervoer is een taak van de provincie en niet van de gemeente. Dus in die zin ligt het formele ligt bij de provincie. En die heeft een contract met Connection. Maar ik ben op de hoogte daarvan. Afgelopen woensdagavond op het 10-dorpenoverleg is het ook heel duidelijk genoemd door het dorp Ens. Dat met name 's ochtends vroeg om 7:15 en rond 7:15 de bussen gewoon doorrijden omdat de bus vol is. We hebben daar gelijk donderdag contact mee gezocht met Connection. En vanaf afgelopen donderdag is er 1 extra bus gelijk gaan rijden. 'S ochtends en met ingang van afgelopen vrijdag zelfs 2 bussen. Dus wat dat betreft hebben we daar actie op ondernomen en is het probleem als het ware inmiddels opgelost.
En is dat dan ook iets wat structureel blijft in de komende
jaar? Heeft Connection de verantwoordelijkheid om degene die bij het busstation staan te vervoeren. En het is voor hun natuurlijk elke bus die extra rijdt kost hun geld. En wij willen gewoon dat alle passagiers vervoerd worden. En we hebben de toezegging gekregen dat in ieder geval dit zo blijft zolang de... Ja, er wordt ook gekeken hoeveel mensen er in de bus zitten. En op het moment dat blijkt dat een extra bus overbodig is, ja, dan zullen ze uiteraard weer afschalen. Maar tot die tijd zullen de bussen zo blijven rijden. Dus bijvoorbeeld als een opleiding zou stoppen in Zwolle, waardoor er bijvoorbeeld 20 mensen minder gaan, ja, dan zal Connection uiteraard zeggen van hé, we gaan afschalen, want ja, we gaan niet met lege bussen rijden. Dat wil niemand. Maar op dit moment is daar geen enkele reden voor om dat verder aan te nemen. Dus de situatie blijft zoals die is. De inzet van extra bussen. En ze hebben zelfs aangegeven om te kijken of er nog meer dan 2 bussen nodig zijn.
Dank u wel.
Dank u, mevrouw Heerspink. We gaan naar de tweede vragensteller, fractie VVD, de heer Van Ulsen.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, geruchten aan de patattafel, vorige week in de media uitgemeten en bevestigd, zoals dat aan onze polder werd geschreven. En dat ging over het op losse schroeven komen staan van het paviljoen. En daarvoor zou ik de wethouder graag de volgende vragen willen stellen. Wat is de achtergrond en de context van de in de media geschetste problemen? Waren alle partijen vooraf voorzien van dezelfde uitgangspunten? Wat betekent dit voor de uitvoering van het totale open planproces? Is hier sprake van afstel of uitstel? En wat betekent dit voor de planning? Wat kunnen we met name onze inwoners, ondernemers, maar ook organisaties als onder andere het Piepenfestival voor 2019 verwachten en meegeven? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Ulsen. Meneer Haagsma gaat antwoord op deze vragen geven.
Voorzitter, even bij interruptie zal ik mijn vragen over dit onderwerp gelijk erbij aansluiten. Want dan kan de wethouder alles in één keer beantwoorden.
Als ze in het verlengde liggen, wil ik u dat graag toestaan.
Ja, een aantal vragen heeft de heer Van Ulzen al gesteld. Mijn vraag is, houdt het college, heel concreet, houdt het college vast aan het open planproces zoals dat is geschetst? Kan het college de commissie binnenkort of een memo doen toekomen waarin de consequenties van een eventuele terugtrekking van de initiatiefnemers in financiële zin, wat dat dan betekent voor de gemeente Noord-Oostpolder? En zou u dat dan ook ons in ieder geval aan de commissie willen mededelen? De laatste vraag, voorzitter, is, heeft u recentelijk al informatie dat... Nee, de laatste vraag was, houdt u ook vast aan het feit dat er horeca gevestigd kan worden op het horecaplein? En dat de indieners van dit plan destijds op de hoogte waren van alle randvoorwaarden van dat bestemmingsplan? Dat betekent dus dat ze geen bijkomende eisen kunnen stellen. Heeft u die mening?
Dank u wel, meneer Lammers. Ik tel nu 7 vragen. Meneer Haagsma.
Voorzitter, dank u wel. Ik vraag u dan ook maar om vriendelijk mee te turven of ik ook tot het getal van de volheid kom. Heer Van Ulzen, dank voor de vragen over dit onderwerp. Het is een onderwerp dat in de afgelopen weken ontzettend veel besproken is. Wij hebben als college altijd de stelregel, wij praten met u over contracten en niet over contacten. Dat hebben we ook geprobeerd als we het over dit onderwerp steeds in de lucht te houden. Waarom? Omdat elk gesprek over een bepaald onderwerp levert bij iemand die het doorvertelt nou een soort van extraatje op. Bij iemand die het daarna weer doorvertelt, komt er nog weer iets bij. En dat zorgt in de wereld van gesprekken over initiatieven heel vaak voor ruis, vaak ook voor misverstand en misschien zelfs voor wantrouwen. Daarom hebt u tot op dit moment van het college niets gehoord. Wij hebben vorig jaar in het vorige college een prijsvraag uitgedaan waarin we gezegd hebben van wij willen voor deze markante gezichtsplek op de Deel ook een markant gebouw. En ik bedoel dat niet denigrerend, maar met de prijsvraag die we neergezet hebben was het niet mogelijk om daar een prachtige frietkraam neer te zetten, want hij moest gezichtsbepalend zijn. Uiteindelijk is de prijsvraag uitgegaan. 2 partijen hebben ingeschreven en die hebben, nou zou je kunnen zeggen, met een meer dan ruim beoordeeld initiatief hebben ze aan ons gepresenteerd en is uiteindelijk ook een gunning geweest. Die gunning is afgelopen vrijdagmiddag door de initiatiefnemers teruggegeven aan het college om hen moverende redenen. Betekent dat we op dit moment, en ik hoop dat u daar nou uw eigen goede gevoel bij hebt, dat we op dit moment met die partij bezig zijn om morgenochtend een persbericht uit te brengen. Want wij hebben steeds samen gesprekken gevoerd over dit initiatief en we proberen ook morgenochtend een persbericht uit te laten gaan waar voor de gemeente en voor de initiatiefnemers in staat waarom de opdracht teruggegeven is. Om het er niet al te makkelijk vanaf te maken van die 7 vragen, zal ik toch proberen om op die vragen zoveel mogelijk nog een antwoord te geven. De achtergrondcontext van de media geschetste problemen, heer Van Ulzen, dat laat ik aan degene die het interview gegeven heeft. Ik blijf bij de tekst die we als college hebben opgenomen, dat we tot op dat moment in gesprek waren met de initiatiefnemer. Waren alle partijen voorzien van dezelfde uitgangspunten? Nou, dat antwoord is ja. En die uitgangspunten hebben wij als college ook steeds vastgehouden. En dat heeft in de uitvoering van het totale proces opgeleverd dat we nu een situatie hebben waarin de eerste gunning teruggegeven is en we ons morgen als college in de collegevergadering bezinnen op de vervolgstap. Is er sprake van uitstel of afstel? Voor dit initiatief is het afstel. En voor de voortgang van het horecapaviljoen lijkt dat in ieder geval een hiccup op te leveren. Dus even uitstel. Wat betekent dit voor de planning en wat kunnen onze inwoners, ondernemers, maar ook organisaties zoals het Piepenfestival voor 2019 nog verwachten? U weet dat we 1 keer in het kwartaal, 3 maandelijks, een memo aan u sturen. Die memo is ook weer rijp om gepresenteerd te worden en krijgt u waarschijnlijk komende donderdag met een nieuwsbrief toegestuurd. Zodat u van alle deelonderwerpen precies kunt zien wat de voortgang is. Want dit is een onderdeeltje, het horecapaviljoen, en een belangrijk onderdeel. Maar alle andere processen lopen gewoon door en daar bent u getuige van, ook al was het alleen maar omdat u 14 dagen op zijn minst om moet rijden. houden wij vast, en dan ben ik bij ONS, houden we vast aan het OPP. Ja, er is geen enkele reden om daarvan af te stappen. Dit is een onderdeel van het open planproces. Ik zei juist al, komende donderdag hopen we u mee te nemen in de voortgang van alles. Wat betekent de terugtrekking in financiële zin? Nou, op dit moment nog niks. Wij hebben van u een kader meegekregen. U kent dat uit uw hoofd, 4 miljoen negatief mag het op het eind zijn. En we zijn nog lang niet op het eind. En het is ook niet gezegd dat het niet doorgaat, want er is nog een andere inschrijving. En misschien moet je daarna samen beslissen dat je een andere weg inslaat. En als u vraagt van, en dat is eigenlijk ook de tweede vraag van de heer Van Ulsen, waren alle uitgangspunten bekend? Alle uitgangspunten stonden bij de prijsvraag op de site Hart voor Emmeloord. Daar konden alle partijen lezen wat de ins en de outs waren. En die waren dus beschikbaar. Tot zover, voorzitter. Waren ze dat alle zeven?
Wat mij betreft wel. Meneer Van Hulsen krijg ik niet van zijn plek af. Alleen een korte aanvullende vraag.
Nou, heel kort, voorzitter. Kijk, ik denk dat het prijzen valt dat de wethouder zo koud reageert en zegt van de raad krijgt alle details in de stappen donderdag in de stukken. Ik denk dat het belangrijk is dat we onze inwoners naast het persbericht van morgen mee moeten nemen in het proces wat hierna gaat volgen, zodat zij geïnformeerd worden hoe het vervolg van het open planproces eruit ziet en hoe snel we de deel ook weer bebouwd krijgen. Dank u wel.
U bedankt en meneer Haasma bedankt. Voor de volgende vraag heeft de PvdA zich aangemeld en ik weet niet wie ik daarvoor het woord mag geven. Maar het gaat in ieder geval over de zorginstelling het Boerenerf.
Ja, dank u wel, voorzitter. Deze vraag gaat over het Boerenerf. Zoals u al zei, de gemeente Noordoostpolder koopt zorg in bij het Boerenerf. Namelijk dagbesteding en logeeropvang. Nu staat het Boerenerf onder verscherpt toezicht van de inspectie. Onze vragen zijn, was de wethouder op de hoogte van het feit dat kwaliteit onvoldoende was? Waren er al signalen, zijn er bijvoorbeeld klachten binnengekomen over het Boerenerf? Waarom was het college niet eerder op de hoogte? En als het wel was, waarom is er niet eerder ingegrepen?
Dank u wel. Meneer Lammers, zou u misschien uw vraag er gelijk achteraan willen stellen over hetzelfde onderwerp?
Ja, ik zal iets verdiepen, voorzitter, want de vragen die de PvdA heeft sluit ook bij mijn vraag aan. Mijn vraag is eigenlijk, in het persbericht van de wordt een inspectie genoemd en die geven al aan dat het al 2 jaar kommer en kwel is en niet kunnen werken met cliëntendossiers en dat er onvoldoende vertrouwen is in de zorgaansturing. Dat is, ik weet me heel goed de discussies uit 2006 te herinneren. Wij gaan niet over de zorg, dat weet u ook, behalve als de zorg in gevaar komt. Dus mijn vraag is aan het college, vindt het college dat de bevindingen van de inspectie de zorg in gevaar brengen of hebben gebracht? En wat is dan het college voornemens hier tegen te doen? Want dan gaan we er namelijk wel over.
Dank u wel voor uw vraag. Mevrouw Uitwilgen, mag ik u daarvoor uitnodigen?
Dank u wel voor uw vragen. Er is ook een schriftelijke vraag over dit onderwerp binnengekomen van CDA. Die zal ik proberen mee te nemen in het antwoord. Dan hebben we ze allemaal tegelijk gehad. Ik wil eigenlijk eerst even uitleggen hoe het dan gaat met het toezicht. De gemeente heeft een contract met de GGD. En de GGD die voert voor ons toezicht uit op WMO-instellingen, leveranciers. Dat doen zij gevraagd van ongevraagd. Als wij aanleiding hebben tot, als wij klachten horen, dan zou het kunnen zijn dat wij een aanleiding hebben tot een onderzoek. En dan kunnen wij de GGD vragen om een onderzoek uit te voeren. De GGD heeft geen klachten binnengekregen over het Boerenerf. Wij hebben in de afgelopen 1,5 jaar 1 klacht binnengekregen. En die was niet dusdanig dat wij vonden dat we een inspectieonderzoek aan moesten vragen bij de GGD. De inspectie van Volksgezondheid, die inspecteert ook het Boerenerf, omdat het naast een WMO-instelling ook een langdurige zorginstelling is. Dus vanuit die hoofden controleert de inspectie het Boerenerf. En die inspectie gaat dieper, omdat er dan ook meer gevraagd wordt. Dus wij kunnen ons Dat hebben we ook afgestemd met de inspectie van de volksgezondheid. Wij kunnen leunen op hun bevindingen, want bij het boerenerf is het zo dat de WMO-groep is gemixt met de andere groep. Dus als de inspectie een bevinding heeft, dan geldt dat voor iedereen. Dus inderdaad, het is wel zorgelijk. Wij hebben contact gehad met de inspectie hierover. Nou, we weten ook hun vervolgstappen en de inspectie houdt ons op de hoogte. We hebben deze week ook contact met de aanbieder, omdat wij vinden dat ze ons op de hoogte hadden moeten stellen. De inspectie die publiceert pas definitieve rapporten. Hè? Dan zijn ze openbaar. Ze mogen niet eerder ons actief in kennis stellen van hun bevindingen. We kunnen dat wel aan de aanbieder vragen. Dus onze vragen zijn: waarom hebben jullie dit niet gedeeld met ons? En willen jullie dit in het vervolg delen? Nou, dan komen we op de vraag, wat gaat de gemeente nou doen? Nou, wij stemmen natuurlijk kort af met de inspectie. Op dit moment we hebben een contract, hè, met die zorgaanbieder. Is er geen aanleiding om te zeggen, wij vergoeden niet meer. Het is wel zo dat op het moment iemand een dagbestedingindicatie aanvraagt, een vraag naar aanbieders, dat wij melden dat ze onder verscherpt toezicht zijn. Dat is het enige wat we kunnen doen en mogen doen.
Voorzitter, mag ik een aanvullende vraag stellen? De wethouder zei net al iets. We hebben als gemeente contract met de zorgleverancier, zeg maar. En daar zit natuurlijk ook voor ons als raad en als bestuur een pijnpunt. Want wij geven subsidie, wij vragen kwaliteit terug. Die kwaliteit monitoren wij blijkbaar dan alleen op het feit dat er één klacht binnenkomt. En dat is een beetje hoe kun je 2 jaar lang, want dat is wat de inspectie zegt, bestuurders zeggen zelf, wij zijn niet in control, de letterlijke term. Dus hoe kun je als gemeente lange tijd subsidie geven en niet die controle uitoefenen op de kwaliteit van die subsidie? Want nou ja, dat is eigenlijk de feitelijkheid.
Ja, dat is wel de feitelijkheid. En dat rekenen we, het is tweeledig. We hebben dat belegd bij de GGD en de GGD die voert at random inspecties uit, maar ze kunnen natuurlijk niet ieder jaar bij iedere organisatie op de stoep staan. Vervolgens moeten we reageren op signalen en die hebben we maar heel weinig gehad. En het signaal wat we hadden, dat ging niet over zorginhoud. Dus dat geeft voor ons geen aanleiding om dat dan te doen. Wat wij wel een punt vinden is dat de zorgaanbieder onszelf niet geïnformeerd heeft. Want dat is natuurlijk ook een voorwaarde. De volgende vraag is dan, hoe gaat het dan verder met het contract? Nou ja, we hebben een contract. Bij de volgende zorginkoop zal dit natuurlijk onderwerp van gesprek zijn. He, dus dan komt dit zeker aan de orde. Zullen we ook eisen stellen aan de kwaliteit en aan de opvolging van de bevindingen van de inspectie. En aan het ons op de hoogte houden. Tot zover.
Voldoende zo, meneer Lammers. Mevrouw Uitwilgen, bedankt. Meneer Van Wegen, D66, die vragen heeft over het MC.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vorige week was in het nieuws dat de ziekenhuizen van MC-groep onder verscherpt toezicht zijn geplaatst door de inspectie Gezondheid en Jeugd. Nou, er is sprake van bestuurlijke en organisatorische onrust. En over de financiële situatie waren eerder dit jaar ook al niet al te optimistische geluiden. En namens D66 wil ik hier enkele vragen over stellen over de MC-groep. In hoeverre wordt de zorg in het Oostpolder bedreigd door de perikelen bij MC-groep? En op welke wijze is de gemeente hierbij betrokken, hierover in gesprek met de MC-groep? En welke rol ziet het college voor zich weggelegd?
Mag ik daar een aanvullende verdiepingsvraag? Is er één, voorzitter? Zoals u weet hebben wij een lening verstrekt, een achtergestelde lening aan de MC-groep. De financiële positie is zorgelijk, ronduit zorgelijk. Dit college heeft al eerder uitstel verleend aan het doen terugbetalen van de achtergestelde lening, de aanvang daarmee. Mijn vraag is aan het college, bent u van mening dat het niet tijd wordt dat u nu ook overgaat tot het terugvragen, in ieder geval dat de MC-groep begint te betalen, terug te betalen met de lening die we hebben verstrekt, juist in deze penibele situatie.
Mevrouw Uitwilgen, aan u.
Ik zal eerst beginnen met de vragen van D66. Ja, ook hier is de IGW, de Inspectie van Volksgezondheid en Jeugd, want dat is een nieuwe benaming, is hier in huis. En wij zijn daar ook heel blij mee, hoor, en bij beide situaties. Want het is gewoon fantastisch dat er inspectie uitgevoerd wordt. De gemeente heeft daar op zich geen rol in. Want dat is een zorgverzekeraarskwestie. Wij hebben geen rol in de inspectie. De inspectie zegt, wij stellen de MC-groep onder verscherpt toezicht. Niet omdat de zorg in gevaar is, maar omdat de governance in gevaar is. En dat komt omdat bestuur en RVC, of de Raad van Toezicht, dat die behoorlijk van personeel gewisseld is. En dat is een zorgelijke situatie, want dan willen zij wel heel graag weten hoe er dan toezicht gehouden wordt en hoe de kwaliteit gewaarborgd wordt vanuit het bestuur. Dus dat is de reden dat ze onder toezicht staan en niet omdat de zorgkwaliteit in gevaar is. Nou, en dan krijgen we nog de financiële perikelen, ook ontzettend vervelend. We hebben regelmatig contact met de MC-groep. We zitten vaak met ze om tafel. En natuurlijk gaat het hier dan over. Dat is dus logisch. Op dit moment is er geen enkele aanleiding om te denken dat de zorg in gevaar is. En dat het voorbestaan van het ziekenhuis in gevaar is. Wat wel heel erg vervelend is, dat de situatie van de MC-groep en het Antonius ziekenhuis, dat die samenwerking waar we eigenlijk al vrij ver in waren, of zij vrij ver in waren gefaciliteerd door ons om te gaan samenwerken. Dus de MC-groep met het Antonius ziekenhuis, om samen hier een hele goede polykliniek neer te zetten. En eerste hulpopvang. Nou, dat staat nu even on hold, omdat er gewoon zoveel onrust is. Ja, dat het niet een situatie is waarin je nou vrolijk verder kunt praten. En dat vinden we heel erg jammer, omdat wij denken dat die samenwerking uiteindelijk de beste zorg voor onze inwoners oplevert. En wij zijn nog steeds, doen wij er alles aan om die gesprekken weer op gang te krijgen. En dat is het. Wordt vervolgd ook.
Voorzitter, ook hier is eigenlijk een puntje wat ik toch wel wil aanroeren. Vorig jaar zijn wij door wethouder Bogaerts, uw voorganger, die complimenteerde beide ziekenhuisdirecties met het samengaan en het doen organiseren van gemeenschappelijke diensten. Nu pas horen wij vanavond hier dat het op losse schroeven is komen te staan. Bent u dan wel die hele tijd in controle geweest? Of heeft u gezegd van, denkt u niet van, ik had de raad eerder moeten meenemen in dit verhaal? Want hoe lang is het bekend dat de MC-groep en het Antonius dus op dit moment de zaak om hold hebben gezet? Want heeft de raad nog steeds te maken met de toezegging van wethouder Bogaerts. Zij gaan samenwerken. En dat ligt nu blijkbaar onder vuur. Hoe lang wist u dit?
Als het kan, een kort antwoord, wethouder.
Ja, in augustus. En dit is de eerste keer dat ik u kan informeren. Dat was kort. De tweede gaat over de lening. De MC-groep heeft inderdaad een lening lopen bij de gemeente. Wij en zij houden ons aan de afspraken zoals ze in de overeenkomst staan. We hebben nooit uitstel van betaling gegeven en gaan dat zeker in de toekomst ook niet doen.
Dank u, wethouder Uitwilgen. Hiermee onderwerp MC afsluitende gaan we naar de arbeidsmigranten Espel. CDA heeft er vragen over, de heer Goos.
Dank u wel, voorzitter. Deze vragen stel ik niet namens het CDA, maar namens alle fracties in de gemeenteraad. Vorige week, voorzitter, hebben wij een gesprek gehad met Dorpsbelang, Espel. En men maakt zich zorgen over toename van het aantal arbeidsmigranten wat momenteel daar in het dorp woont. Wat wij te horen hebben gekregen is dat onder andere de arbeidsmigranten in het dorp al wonen voordat de bezwarentermijn is afgelopen van de omgevingsvergunning. Het leefklimaat gaat achteruit door toename van arbeidsmigranten en dan met name de kortdurende verblijven. Dus de arbeidsmigranten die een aantal maanden in het dorp wonen. Integratie is lastig en het geeft overlast, onveiligheid, geluidsoverlast en parkeeroverlast. Terwijl hier in de beleidsregels in de kader staat, er mogen maximaal 6 arbeidsmigranten in een woning. Maximaal 5% van het aantal woningen mag gebruikt worden voor ander woongebruik. En tussen de woningen moeten minimaal 4 woningen weer anders bewoond zijn. En dan pas mogen weer andere arbeidsmigranten weer een ander huis bewonen. Espel heeft zelf onderzoek gedaan, nauwlettend. En daar blijkt uit dat inmiddels in Dorpsbelang dat gebleken is dat 24 van de 363 woningen bezet zijn door arbeidsmigranten. En dat is ruim boven de norm van 5%.
Komt u haast tot de vraag?
Ja, nee, ik kom zo tot de vraag. Maar ik vind wel, die mensen zijn speciaal hier naartoe gekomen, dat ik er ook even recht aan moet doen aan alle energie die ze daarop ingestoken hebben.
Helemaal terecht, maar ik denk nog even aan de vraag.
Ja, oké. Okay. En hier, het is zo dat inmiddels hun hebben bekeken, en dat heeft waarschijnlijk de wethouder ook wel, dat er inmiddels tussen de 100 en 120 mensen, arbeidsmigranten, in het dorp wonen. De vraag aan de wethouder zijn, ik ga er vanuit, maar ik zal de vraag stellen. Is de wethouder bekend met de situatie, de problemen die zich momenteel voordoen in Espel in relatie tot de toename van het aantal arbeidsmigranten? En zo ja, waarom wordt er momenteel niet gehandhaafd op de beleidsregels die zijn vastgesteld door de gemeente? De derde vraag is, de meeste problemen doen zich eigenlijk voor door de arbeidsmigranten die daar kortdurend verblijven. En de vraag is eigenlijk, is het misschien mogelijk dat wij onze beleidsregels aan zouden kunnen passen? Dat kortdurende verblijven juist niet in het dorp komen te wonen en dat langdurende wel in het dorp wonen en kortdurende zeg maar in de verblijven buiten. En de laatste vraag is of u bereid bent om in gesprek te gaan met Dorpsbelang om te kijken van hoe we toch dit probleem in dit dorp en mogelijk, nu is het in Espel, maar wie zegt niet, door toename van het aantal arbeidsmigranten, dat dat ook niet in andere dorpen zou kunnen geschieden.
Dank u wel, meneer Goos. De vragen die u namens alle fracties hebt gestuurd aan de wethouder die nu antwoord gaat geven.
Dank u wel, voorzitter. En ook de heer Goos en daarmee eigenlijk de hele raad bedankt voor de vragen. Want ik kan me dat voorstellen als een brief binnenkomt dat je daar meer informatie over wilt. Ook al heeft het college iets langer tijd nodig om op de concrete vragen in te gaan. Maar ik wil u wel graag een aantal algemene opmerkingen meegeven. We hebben met elkaar, als het om handhavingszaken, al vaker geconstateerd dat het college niet van elk gebouw, van elk huis, in elke straat op de hoogte is van wat gebeurt daar en past dat wel binnen de vergunning of binnen de bestemming. Wij weten in dit huis wel, conform de beleidsregel, welke woningen vergund zijn onder die beleidsregel die u noemt ander woongebruik. En op het moment dat er strijd ontstaat, een woning te dichtbij wordt opnieuw een vergunning aangevraagd, dan zullen we die ook weigeren of in ieder geval de aanvrager meenemen. Dat betekent dat met de gegevens hier in huis de beleidsregel geen geweld aangedaan wordt op dit moment. Ik denk ook dat het belangrijk is, en dat hebben we afgelopen woensdag ook bij het bezoek van de Provinciale Statencommissie nog een keer gememoreerd, dat we met elkaar wel ons ervan bewust moeten zijn dat zodra een inwoner van de Europese Unie hier aanwezig is, zich meldt bij het loket, zich laat inschrijven als bewoner van gemeente Noordoostpolder, vanaf dat moment heeft hij ook recht op een huurwoning en is niet langer arbeidsmigrant, maar gewoon arbeidsgerechtigde Europeaan hier in Nederland. Dus dat is even een zoektocht. Is het dan een arbeidsmigrant of heeft hij gewoon een status waarmee hij een huurwoning aan kan vragen? Volgens ons past dus het aantal vergunde woningen nog steeds binnen de status. Wij zijn blij met de inventarisatie van Dorpsbelang Espel, want dat geeft ons ook de kans om even het dorp Espel tegen het licht te houden. U bent afgelopen jaar meegenomen in de evaluatie van de beleidsregel buiten de kernen en binnen de kernen. We hebben vooral ingezoomd op buiten de kernen, omdat we daar wat ruimere mogelijkheden wilden. En binnen de kernen liep dat goed. Ondertussen hebt u nog steeds niet van het college te horen gekregen hoe we het gaan aanpassen. En dat komt juist om deze reden. We zijn met een aantal dorpen in gesprek geweest over wat gebeurt er nu. En moeten we misschien ook de beleidsregel voor binnen de kernen aanpassen. Daar zijn we dus mee bezig op dit moment. Dus daar hebt u een toezegging op. En wat we nu doen met de brief van Espel, dat is de gegevens vergelijken. Wat weten wij en wat komt er uit het onderzoek van Espel? Bij overtreding doen we dat zoals we dat altijd doen. een overtreder aanschrijven op het feit dat hij een niet vergunde locatie heeft. En als die vergund kan worden, mag dat alsnog. Maar wel gewoon via het vergunningproces en met de mogelijkheid van bezwaar van de omgeving. Als die niet vergund is en ook niet vergunbaar is, zal die moeten ontruimen. Datzelfde telt voor Mercatus. Ook Mercatus kan met deze lijst kijken van wat gebeurt er in onze woningen en is dit conform de afspraak die we gemaakt hebben. Gesprek met Dorpsbelang Espel hier ook op de tribune aanwezig is vorige week tijdens het 10 dorpen overleg. En dat was denk ik na het bezoek wat ze aan u gebracht hebben heel informeel al even geweest. En daar hebben we een goed gesprek over gehad. En zodra wij het antwoord geformuleerd hebben zullen we dat natuurlijk met Dorpsbelang Espel en met u communiceren.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij te horen dat u in gesprek gaat met Dorpsbelang, want ik denk, en volgens mij geeft u het zelf ook al aan, het gevoel wat er leeft in het dorp, ja, dat kan soms betekenen dat de regels die we hebben wel strikt formeel goed zijn, maar dat neemt het gevoel niet weg. En dan zullen we toch moeten kijken hoe we dat uiteindelijk gaan managen, om uiteindelijk hier dat die dorpen toch beleefbaar blijven. En ik hoop ook dat u dat deelt met...
Dank u wel, meneer Goos. Met uw goedvinden wou ik het hierbij laten. En de volgende vraag stellen, die inmiddels al warm gelopen is, de heer Lammers van de ONS-fractie over de golfslag.
Dank u wel, voorzitter. Korte vraag aan het college. We hebben vrijdag is er een meeting geweest met de rechtbank. Daar waren drie partijen, twee belanghebbenden die menen het gekocht te hebben. En de verkoper, de rechter kwam er niet uit voor de rechtbank is gesteld. Er is maar één eigenlijk slachtoffer in deze zaak. En dat zijn de inwoners van de gemeente Noordoostpolder. Vraag aan het college, hoe gaat u met deze slachtoffers om? Wat gaat u doen? Kunt u nog iets met deze betrokken partijen? Kunt u ze bewegen? Want we moeten toch niet eraan denken dat we een doemscenario krijgen dat hier jaren de zaak bij de golfslag op slot zit. Dat willen we niet. De raad wil dat niet, de inwoners niet, want dan zijn we over 2 jaar nog slachtoffer. Wat zijn uw mogelijkheden?
Nou, uitweg.
Wij willen het ook niet. Dus daar zijn we het over eens. En dat het niet wenselijk is, daar zijn we het ook over eens. En dat we, natuurlijk, we zijn in gesprek. Hè, er staan afspraken in mijn agenda. Dat gaan we ook zeker doen. Om de partijen toch te bewegen om eruit te komen. Ze hebben 3 weken de tijd. Nou, hopelijk lukt het binnen 3 weken. Maar wij, het is niet van ons en we gaan er niet over. Meer kan ik er niet over zeggen. En dat ik het ontzettend spijtig vind. En ook iedere keer als ik er langs rijd, dan erger ik me eraan. Maar het is wat het is.
Dank u wel, mevrouw Uitwilge. Gezien het toch volle programma van vanavond, kom ik niet aan de laatste 2 vragen toe. Dat is de vraag van de VVD of de zonnepanelen in de WOZ-waarde betrokken moet gaan worden. En het weerpraatje van GroenLinks, de heer Hielke Hekkenberg. Over de hitte en de droogte van de afgelopen zomer moeten we helaas ook missen. Ik heb mijn best gedaan om daar toch op uit te komen. Ik was heel benieuwd waar dat naartoe ging. Het verzoek om deze vraag om hier even contact mee met de wethouder over op te nemen. En dan zullen deze vragen schriftelijk beantwoord worden. Tot zover het vragen half uurtje. We hebben nu een korte onderbreking, een soortement wissel. Pauze, zoals Robert dat noemt, voordat we beginnen met de raadsbrede thema. Het thema over de omgevingswet. Kleine schorsing, dus.